Gemeente, hier in de kerk en allen die met ons zijn verbonden, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondiging. In de dienst van vanavond gaat door meneer de Grote Dordrecht voor. Huwelijksjubileum. Op donderdag 13 juni herdacht het echtpaar Willems en Bosch, Fluvia 8, dat ze 55 jaar geleden in het huwelijk traden. In de ochtenddienst is voorbeden gedaan van mevrouw Bruis van Koten, kamperfoelie 11, die nog steeds in de schakel verblijft. Voor mevrouw Van der Steen van de Wetering, de Brinker 35, die ernstig ziek is. Voor het echtpaar Willems en Bosch, die herdachten dat ze 55 jaar geleden in het huwelijk traden. En voor het gezin van Jan en Annette Teeuw, waar vanmorgen hun zoontje Ruben het teken van de heilige doop ontving. En voor de gemeenteleden die thuis of in een verpleeghuis worden verzorgd. We vragen u hen te gedenken in uw persoonlijke gebed. De collecten. In deze dienst worden twee collecten gehouden. De eerste voor kerkbeheer is bestemd voor het evangelisatiewerk. En de tweede collecte voor de diaconie is voor toerusting. En bij de uitgang hangen de zendingsbussen. Beide collecten, evenals de zendingsbussen bij de uitgang, worden van harte bij u aanbevolen. Namens de kerkraad wens ik u en jou allen hier in de kerk en ook thuis een gezegende dienst. We zingen nu Psalm 123, de eerste twee versen.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 105. En daarvan het derde vers vraag naar de Heere en zijn sterkte. Het is het derde vers van Psalm 105. En nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna van Psalm 24 het derde vers, die zal door Heeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils, ontvangen. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vindt u in de profetie van Amos. En wel Amos 5, de versen 1 tot en met 17. Wij noemden u Amos 5, vers 1 tot en met 17. Hoort dit woord dat ik over u ophef. Een klaaglied, o huis Israëls. De jonkvrouw Israëls is gevallen, ze zal niet weer opstaan. Ze is verlaten op haar land, er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Maar zoek Bethel niet en komt niet te Gilgal en gaat niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Zoek de Heere en leeft, opdat hij niet doorbreekt in het huis van Jozef als een vuur dat verteren, zodat er niemand zij die het blussen in Bethel. Die het recht in alsem verkeren en de gerechtigheid der aarde doen liggen. Die het zeven gesternd en de Orion maakt en de doodschaduw de morgenstond verandert. En de dag als de nacht verduistert, die de wateren der zee roept en giet ze uit op de aardbodem. Heere is zijn naam. Die zich verkwikt door verwoesting over een sterke, zodat de verwoesting komt over een vesting. Ze haten in de poort degene die bestraft en hebben een gruwel van dien die oprecht spreekt. Daarom, omdat ge de armen vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen. Maar ge zult daarin niet wonen. Ge hebt gewenste wijngaarden geplant, maar gij zult er zelf er wijn niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. Ze benauwen de rechtvaardigen, nemen zoengeld en verstoten de noodruftig in de poort. Daarom zal de verstandige te dier tijd zwijgen. Want het zal een boze tijd zijn. Zoekt het goede en niet het boze, opdat gij leeft. En alzo zal de Heere, de God der Heerscharen met u zijn, gelijk als gij zegt. Haat het boze en heb lief het goede. En bestelt het recht in de poort. Misschien zal de Heere, de God der Heerscharen, aan Jozefs overblijfsel genadig zijn. Daarom, zo zegt de Heere, de God der Heerscharen, de Heere, op alle straten zal rouwklagen zijn. En in alle wijken zullen ze zeggen, och, och. En zullen de akkerman roepen tot treuren en rouwklagen zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Ja, in alle wijngaarden zal rouwklagen zijn, want ik zal door het midden van u doorgaan, zegt de Heere. Amen. De tekstwoorden vindt u in de eerste 5 versen, die wij nogmaals lezen. Hoort dit woord, dat ik over u ophef. Een klaaglied, o huis Israëls. De jonkvrouw Israëls is gevallen. Ze zal niet meer opstaan. Ze is verlaten op haar land. Er is niemand die haar opricht. Want zo zegt de Heere, Heere, de stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100, zal 10 overhouden in het huis Israëls. Want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoekt mij en leeft. Maar zoekt Bethel niet en kom niet te Gilgal. En ga niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd en Bethel zal worden tot niet. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, wat is het goed om in uw huis te zijn. Immers, dit is de plaats waar gij u laat ontmoeten. Waar u gemeenschap zoekt met verloren mensenkinderen. U weet wie wij zijn. U weet ook hoe wij opgekomen zijn. Wat onze diepste motieven waren. Mogelijk hunkeren we naar de gemeenschap met u. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dat verlangen om de gemeenschap met u en de gemeenschap met allen die datzelfde dierbare, zaligmakende geloof deelachtig zijn te beoefenen. De gemeenschap der heiligen. Misschien zitten we hier uit gewoonte. Het zal vanavond met name gaan over een godsdienst zonder God. Zonder de God van Israël. Wij zijn mensen die zo vaak onszelf bedoelen, ook in ons godsdienstig handelen. We zijn godsdienstig om er beter van te worden. O God, uw Heilige Geest leert precies het tegenovergestelde. Wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Ons behoud ligt niet in iets van ons, maar ons behoud ligt in die dierbare gave van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En nu gaat het erom dat we hem deelachtig zijn, of worden. En daar gaat het u om ook vanavond. Uw Zoon zal weer in het middelpunt staan van de prediking, opdat onze ogen op hem geslagen zouden worden voor het eerst of opnieuw. We denken ook aan hen die u mogen liefhebben, die u door genade hebben leren kennen en die alleen maar meer van u willen horen en meer van u willen weten. En geef dat de prediking daartoe ook mag bijdragen. Dat onze mond wijd open mag gaan en wij vervuld mogen worden met uw genade. Dat we het vanavond mogen beleven uit zijn volheid hebben wij ook ontvangen. Genade voor genade, het stapelt zich maar op. Die overvloed. Er maar geen genoeg van kunnen krijgen. Dat is toch eigen. Aan het leven van het geloof. Verlangen naar de gemeenschap met u. De rust te genieten die daar is in Christus Jezus. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van ons hart. Gedenk ook hen die aangevochten zijn en bestreden. Wellicht voortgewandeld hebben in het licht van het goddelijk aanschijn en nu in duisternis hun weg gaan en geen licht hebben. En dan, nochtans te betrouwen op de Heer hun God. O Heere, geef dat zo voor een ieder er wat bij mag zijn vanavond. Voor jong en voor oud. En dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Maar dat uw naam verheerlijkt worden. En wij mogen delen in uw gunst. En dat uitsluitend om Jezus wil. Amen. U mag uw gaven geven, de doeleinden zijn u bekendgemaakt en wij gaan zingen van Psalm 34 en daarvan de versen 6, 9 en 10. Wij noemen u Psalm 34 Allereerst het zesde vers. Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. En ook de versen 9 en 10 van Psalm 34. Thank you. Gemeente Amos heeft geprofeteerd tijdens de regering van Jerobeam II, die koning was over Israël van 787 tot 747 voor Christus. Jerobeam II is dus 40 jaar koning geweest over het tienstammenrijk Israël. En Amos heeft maar 1 jaar zijn ambt als profeet uitgeoefend. Er zijn zelfs verklaarders die zeggen dat het nog korter is geweest. Schattingen lopen uiteen van 4 maanden tot 12 maanden. En dat zou dan geweest zijn zo rond 760 voor Christus. En hij profeteert hier in dit 5e hoofdstuk door een klaaglied te zingen. Een klaaglied dus als profetie. En het opmerkelijke is dat hij dat moet doen in een tijd van ongekende welvaart. Een bloeitijd die jaren achtereen heeft geduurd, zowel in politiek als in economisch opzicht verkeren de 10 stammenrijk onder leiding van koning Jerobeam II echt in een bloeitijd. Nog een rijker tijd als de tijd van de regering van koning Salomo. Die welvaart, die gold overigens alleen de leidende klasse. De rijke Israëlieten, die woonden in luxueus ingerichte huizen, met kostbare wijngaarden eromheen. Ze hielden een leven op na van weelde, met aparte zomer- en winterverblijven. En dit overdadige luxe leven stond in schril contrast tot de ellende van de grote massa. Opgraving hebben de resten van indrukwekkende huizen aan het licht gebracht. Maar bij die opgraving kwamen ook de krotten tevoorschijn waarin het gewone volk heeft geleefd. Verpauperd, uitgebuit door de rijken, bedrogen door de kooplieden en van hun rechten beroofd door de rechters die in de poort recht moesten spreken, maar het recht, zo hebben we gelezen in ditzelfde hoofdstuk, in alsem verkeerde. En alsem staat in de Bijbel voor bitterheid en voor smart. Leest u maar met mij mee in de versen 11 en 12. Dan ziet u hoe de toestand was. Daarom, vers 11 dus, hè, omdat ge de armen vertreedt en een last koren van hem neemt, zo hebt gij wel huizen gebouwd van gehouwen steen. Prachtige huizen. Maar ge zult daarin niet wonen. Hebt gewenste wijngaarden geplant, maar ge zult er zelf erbij niet drinken. Want ik weet dat uw overtredingen menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. Ze benauwen de rechtvaardigen. Ze nemen zoengeld en ze verstoten de nooddruftigen in de poort. Dat wil zeggen, de rechters die nemen geld aan van de rijken om hen te ondersteunen in het uitbuiten van de armen. En in hoofdstuk 6, en dan moet u eens kijken naar vers 4, daar wordt ons dan beschreven hoe die rijken leefden. Hoofdstuk 6 vers 4. Die daar liggen op elpen, benen, bedsteden. En weelderig zijn op hun koetsen. En eten de lammeren van de kudde. En de kalveren uit het midden van de meststal. Die op het geklank der luid kwinkeleren en bedenken zichzelf instrumenten der muziek. Gelijk David. Die wijn uit schalen drinken. En zich zalven met de voortreffelijkste olie. Maar ze bekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. Dat wil zeggen, ze maken zich helemaal niet druk om het feit dat dat 10-stammenrijk ineen zal storten. Nou, te midden van deze situatie dus, van weelde en overvloed, klinkt hier een klaaglied. Een kina, letterlijk kina in het Hebreeuws. Letterlijk een dodenklacht. Als Amos dit dodenlied aanheft, is dus dit volk dus nog springlevend. Nog nooit had dit volk zich zo kunnen uitleven als nu, En dan ineens is daar een lijklied. Een lied dat normaliter gezongen werd ter gelegenheid van een sterfgeval. Maar Amos gaat dit lijklied dus zingen ter gelegenheid van het sterven van Israël, het tienstamrijk. Terwijl dat rijk nu nog bruist van leven en levenslust. Dus merkwaardigerwijs roept hij hier het tienstammenrijk op om naar hun eigen doodslied te luisteren. De toegesproken hoorders nu, die zullen straks zelf te doden zijn, over wie nu de profeet zijn rouwklacht opheft. Het dodenlied gaat dus aan het sterven van dit volk vooraf. En dit volk wordt opgeroepen om naar hun eigen lijkzang te luisteren. Wij zouden zeggen vandaag de dag, het is alsof je je eigen rouwadvertentie in de krant leest. Het is alsof je je eigen rouwdienst meemaakt. Het is alsof je je eigen in memoriam hoort uitspreken. Een griezelige gedachte. Maar zo moet het dit volk in de oren klinken. Zo begint ook ons hoofdstuk. Hoort dit woord dat ik over u ophef. Een klaaglied, o huis Israëls. Hoort, dat is een gebiedende wijs meervoud. Je moet het horen. En de ik, dat ziet u die hier spreekt, is de Heere zelf. Dat blijkt ook uit het vervolg. De Heere richt bij monden van Amos zijn woorden tot dit volk. Zo zegt de Heere, Heere, lezen we in vers 3. En laten we vooral op dat... ja, gebiedende letten van het horen naar wat de Heere zegt. Want zo gaat dat nog toe. De Heere laat zijn dienaren zijn woorden spreken. En waarom wordt er gesproken tot u en tot jou en tot mij? Een kind kan het begrijpen. Er wordt tot ons gesproken. Opdat we zouden horen. Merk je dat de actie geheel van God uitgaat? Hij spreekt. En wij mogen luisteren. Luisteren naar wat de Heere tot ons te zeggen heeft. En dat niet vrijblijvend. Van nou ja, je kunt het horen. Of je kunt niet horen. Nee, hoort als het gebod van de Heere der Heren. Dit zegt de Heere, Heere. Nieuw Testamentisch. Denk ik aan de woorden van de verhoogde Christus. Denk aan de brieven die er geschreven zijn vanuit de hemel. Naar de voorgangers in de zeven gemeenten van Klein-Azië. Al die brieven eindigen met dezelfde woorden. Die oren heeft... die moet horen, die horen, die moet horen, betekent dat wat de geest tot de gemeente zegt. En zo hebben we dus allemaal te luisteren wat de geest tot u, tot jou en tot mij heeft te zeggen. En wat ons dan hier direct opvalt in dit schriftgedeelte is... hoe het tienstammenrijk hier door de Heere God als huis Israëls wordt aangesproken. Dat wil zeggen als een huisgezin. En niet zomaar één keer. Het is bijzonder opvallend hoeveel keer de Heere hier zijn huisgezin als huis Israëls aanspreekt. Kijk maar met me mee. Vers 1. Huis Israëls. Vers 3. In het huis Israëls. Vers 4. Zo zegt de Heere tot het huis Israëls. Vers 25. Laatste woorden. O huis Israëls. En in vers 6 wordt het huis Israëls huis van Jozef genoemd. Dat is een andere naam voor hetzelfde huis. Het geeft dus aan hoe... de Heer het huis van Israël ziet. Als één grote familie. Als één groot gezin. als kinderen van Abraham, als kinderen van Jacob, als kinderen van Israël, als kinderen van Jozef, als kinderen van Efraïm. En de Heere wil als vader van dit huisgezin door zijn kinderen gehoord worden. Hoor dit woord, gij huis Israëls. Vandaar dat we Psalm 34 hebben gezongen, niet waar? Komt kinderen, hoort naar mij, neem mijn getrouwe raad in acht. Hij vraagt aandacht voor dit dodenlied. Hoort dit woord. Het zijn ook woorden die Amos moet spreken. Hij spreekt met macht. Hij spreekt met volmacht. Wie was die Amos eigenlijk? Een rijke veehandelaar uit Tekoa in Juda. Hij woonde dus zelf niet in het tienstammenrijk. Hij moest er de mond van God zijn in het tienstammenrijk, terwijl hij zelf uit Juda afkomstig was. Hij was een rijke veehandelaar, zeggen wij, maar hij maakte zich niet schuldig aan dat overdadige rijke luisleven en de uitbuiting van zijn arme medemens. Maar nu moet hij als dienstknecht van God de dood, het sterven van het huis Israëls profeteren. Een rijke veehandelaar die de dood van het volk moet preken. Wat een verschil met de grote leraar en profeet, onze Heere, Jezus Christus, de lijdende knecht des Heren, de man van smart. Hij was geen rijke veehandelaar, hij was een eenvoudige timmermanszoon uit dat verachte Nazareth, gelegen in het Galilea der heidenen. En die noemt zichzelf de goede herder, die zijn leven stelt voor zijn schapen. Dan moet je dat eens even goed op je in laten werken. Een rijke veehandelaar die de dood van het huis Israëls moet verkondigen. En daartegenover mogen wij u preken, die eenvoudige timmermanszoon. Die als de goede herder zijn leven zal stellen voor zijn schaap. Omdat zij niet zouden sterven, maar leven. En de werken des Heren zullen vertellen. Moet Amos de dood verkondigen van dit volk? En verdient. Omdat hun zonden machtig veel waren, zo hebben we gehoord. Jezus, die predikt zijn eigen dood, moet Amos in zijn dodenlied over Israël zeggen, de jonkvrouw Israëls is gevallen. Jezus heeft zijn eigen dodenlied gezongen. In de nacht waarin hij verraden werd, breekt hij het brood voor de ogen van zijn kerk, voor zijn discipelen. En hij zegt, dit is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Dat zegt hij met het oog op het sterven. Dat de volgende dag zal plaatsvinden. En zo neemt hij ook de drinkbeker ter hand. En terwijl hij die dankzeggend zegent, zegt hij, dit is het Nieuwe Testament in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt. Wat een genade dat wij dit nu mogen horen. Amos preekt 660 jaar voor de komst van Christus. Een lijklied over het huis Israëls. En wij mogen nu, bijna 3000 jaar later, horen dat deze goede herder, de Heer Jezus Christus, gekomen is om zijn leven te geven. Tot een losprijs, zegt de schrift, voor velen, om ons te bevrijden van de zonde en van de dood, die ook machtig veel zijn, doodschuldig en dan nochtans bevrijd door de kracht van het bloed van het lam. Hij die herder en lam tegelijk is. En vanwege zijn alles opofferende zondaarsliefde
worden verloren zondaren ook vanavond in Veenendaal opgeroepen om de hand op de Heer Jezus te leggen. Op dat volmaakte offer dat eeuwig genoegzaam is tot uw, mijn en jouw behoud. Hebben we nu dit offerlam nodig? Oh, misschien durft u niet, misschien durf jij niet. Als je ziet op je eigen zondige bestaan, dan kan het niet. En ik zal u eerlijk zeggen, dan kan het nooit. Maar nu te zien op hem, die niet gekomen is om de zielen van mensen te verderven, maar om de zielen van mensen te behouden. En wij zeggen het zo eenvoudig, maar wat een heerlijk getuigenis. Die op een schuldig volk heeft gerekend. Nu is er geen zondaar in Veenendaal te groot. Om door de kracht van het bloed van Christus. Om alleen vanwege zijn volmaakte offerand. Gered te worden van de dood. Hoort naar mij, o huis Israëls. Neem mijn getrouwe raad in acht. Om nu de toevlucht te nemen tot hem. Die zondaren nodigt. En zegt, komt tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Ik heb u gezegd. U mag uw hand leggen. Op zijn volkomen offer. Er is vanmorgen een kind gedoopt in het midden der gemeente. En dan wordt ons in dat doopvond, dat offer, levendig voor ogen gesteld. Daar wordt het bloed bevestigd aan de voorhoofden van onze kinderen. Daar wordt de belofte zichtbaar dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Van al zonde. O, dan mag ik u uitnodigen. Om van dat bloed gebruik te maken. Dat aan uw voorhoofd is vastgemaakt. Ik zal mijn hand op Jezus leggen. Amen. Op zijn offer zeg. En dan hoeven we eigenlijk alleen maar ons voorhoofd vast te grijpen. Heren. Ik ben immers getekend voor het leven. Een ouderling in Zeeland zei me een keer, dominee, het doopwater droogt nooit op. Of, als we onze handen niet durven uit te steken naar hem, dan zegt de hemelse Vader, oh goed, doe het dan maar niet. Maar kijk dan alleen maar naar hem. Dat is toch wat de Vader zegt, als het gaat over zijn Zoon. Ziet het lam van God, het is mijn lam. Maar ik heb het bestemd om u zalig op te kijken. Zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegdraagt. Nou, dan mogen we als dienaar van Christus het hoofd opheffen, want dat... Ja, dat kan ook nog, dat we dat niet eens durven. Dat hoofd opheffen om op hem te zien. Maar u weet het toch. Alleen de Israëlieten. Die keken naar de slang. Die door Mozes werd opgericht. Op bevel van God. Alleen zij die keken op die verhoogde slang. Die werden behouden. En Jezus wijst op die slang. In de nacht als hij Nicodemus spreekt. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. Met andere woorden, Nicodemus. Kijk nou naar mij. Dan ben je wedergeboren. Dan mag je weet hebben van dat nieuwe leven. Dat vrucht is van mijn arbeid. Misschien zijn we de weg volledig kwijt, gemeente. Weet u hoe de Heer Jezus zijn discipelen riep? Volg mij. Meer niet. Dat was genoeg. Als wij nou de weg kwijt zijn, volledig. En nu klinkt dat woord van deze heiland. Volg mij. O, dan zult u ervaren dat waar wij het spoor van de zonde mogen prijsgeven. En achter hem aan mogen komen. Hij ons zal leiden. In grazige weiden. Waar we van onszelf nooit zullen komen. Daar brengt hij ons. Een grazige weide en een zeer stille water. En dan verkwikt hij onze ziel. Maar we gaan weer terug naar Amos. Amos begint hier direct al te zeggen. Ze is gevallen, de jongvrouw Israëls. Een voltooide tijd. Ze is gevallen. Dat wil zeggen, dat oordeel is niet meer af te wenden. De ondergang van het huis Israël staat vast. Zo staat het er ook. Er is niemand die haar opricht. Vers 2. Amos ziet al voor zich hoe de dood zich meester heeft gemaakt van dit volk. En daarom dus dat klaaglied aanheft over dit doodgewaande volk. Dat voltooide deel wordt gevallen, dat hier staat, zou je kunnen vertalen met neergeveld of neergeworpen. En daarin zit de betekenis met wat voor geweld dat zal gaan gebeuren. Met name door het geweld van het zwaard. En wat een tegenstelling merken we dan in deze profetie. God noemt dit volk dat gaat sterven een jonkvrouw. Dat is de naam voor een jonge vrouw, voor een maagd. Voor een meisje dat nog in de bloei van haar leven is. Vol levenskracht en vol levensvreugde. Het leven moet eigenlijk voor haar nog beginnen. En waarom gebruikt de Heer nou dat woord? Wel om de schoonheid van dit volk te laten uitkomen. Een vrouw die zou moeten staan als een boom in de lente en met verlangen uitkijkt naar de zomer van het leven. Zo'n vrouw. Maar dan die val hiervoor zegt zo dodelijk en zo radicaal dat ze nooit meer zal opstaan. Zo hopeloos ziet die profeet haar liggen. En staat er dan, ze zal liggen op haar eigen land. Het staat er zeer uitdrukkelijk. Verlaten ligt ze op haar land. En dat geeft aan hoe dat 10-stammenrijk door de vijanden van buiten op hun eigen grondgebied zullen worden vernietigd. Verslagen zullen worden. En in dit woord klinkt zelfs door dat de Heere haar heeft overgegeven. Losgelaten. En dat in eigen land, op eigen bodem, op de heilige grond van dat beloofde land overvloeiende van melk en honing. Het is over. Het is uit met haar. Zo jong als ze is. Prijsgegeven. En er is echt niemand meer die haar nog overeind kan helpen. Een jonkvrouw in het land van de belofte. Met nog een heel leven. Veelbelovend leven voor de boeg. Kijk eens, zegt Amos, ze ligt dood, neergeworpen als een lijk. Daar ligt ze, ontzield ter aarde. Het is de omgekeerde wereld. Wij zouden zeggen, ze gaat dood voor haar tijd. Het grondgebied dat dit volk had gekregen om de zegeningen van de Heer te genieten, land overvloeiende van melk en honing, dat land zal nu doordrenkt worden met het bloed van de Israëlieten. En nu zingt de profeet het klaaglied nog alleen. En wat zullen ze vreemd opgekeken hebben. Maar straks, als dit oordeel dat hier wordt geprofeteerd voltrokken zal zijn. Ja, dan zullen ze massaal hun doden betreuren. Kijk eens in vers 3. De slachting zal verschrikkelijk zijn. Want zo zegt de Heere Heere. De stad die uitgaat met 1000 zal 100 overhouden. En die uitgaat met 100 zal 10 overhouden. In het huis Israëls. Dat wil dus zeggen dat er van iedere 1000 900 sterven. En van iedere 100 zullen er 90 sterven. dus 10%, zal het tenslotte overblijven. 90% van alle strijdbare helden die uit zullen trekken, die zullen sneuvelen in de strijd. Het gevolg daarvan is vastgelegd in vers 16. Nu dus nog het klaaglied van Amos alleen. En ik zeg u al, dat zullen ze vreemd hebben opgekeken. Maar kijk eens in vers 16, wat er dan gaat gebeuren. Daarom zo zegt de Heere, de God der Heerschaar, de Heer. Op alle straten zal rouwklaag zijn. En in alle wijken zullen ze zeggen, och, och. En zullen de akkerman roepen tot treuren. En rouwklaag zal zijn bij degene die verstand van kermen hebben. Dat wil zeggen, dat zijn de klaagvrouwen en de klaagmannen. Zij die een beroep hebben gemaakt van klaag. Vraag wel even toelichting, want zij die verstand van kermen hebben, dat wordt nog alles verkeerd uitgelegd. Dat zou dan het volk van God zijn, dat de droefheid naar God kent, tot een onberouwelijke bekering, tot zaligheid. Daar doen wij op zichzelf natuurlijk niets van af, want dat is een buitengewoon bijbels gegeven. Maar dat betekent het hier absoluut niet. Zij die verstand van kermen hebben, zijn de klaagdeskundigen. Zij die het professioneel beoefenen. Die ervoor betaald worden. Maar die zullen dus ook, niet omdat ze ervoor betaald worden, maar vanwege de situatie. Klaag, overal zal dat klaaglied worden gehoord. In alle straat, in alle wijken. Ja, staat er in vers 17, in alle wijngaarden. Het geeft dus aan dat zowel in de steden als de dorpen, als in de wijngaarden, als op het platteland, er getreurd en geweend zal worden vanwege de smart van de vele doden die er te betreuren zijn. Moet je voorstellen dat je jongens in militaire dienst zijn. De strijdbare helden. Dat er maar 10% teruggekomen is van het strijdtoneel. Er zijn alle gezinnen, zal er treurnis zijn, droefenis en smart, vanwege het omkomen waarschijnlijk van meerderen uit één gezin. En dan, want zo zegt de Heere tot het huis Israëls, zoek mij en leeft. Dit verbaast ons bij alles wat we gehoord hebben. Dit verwacht je niet. Dood en treurnis, dat was de boodschap. Een lijklied. Een jongvrouw, een meisje is dood. En dan dit. Zoek mij en leeft. We zeiden het al, het was een omgekeerde wereld. Wat een jonge maagd. Vol verwachting. Daar te neer ligt. Dood. Om nooit meer op te staan. En dan nu ineens deze profetie. Die aansporing van Gods weeg. Zoekt mij en leeft. Ook een gebiedende wijs. Twee keer. Zoekt. Gebiedende wijs. Meervoud. En leeft. Gebiedende wijs. Meervoud. Hoe zit dat nou? Wel dit, ook al ziet Amos dus het huis van Israël als een lijk op de grond liggen, dat wil kennelijk nog niet zeggen dat elk herstel van Israël in absolute zin is uitgesloten. Denk om die 10% die is overgebleven. Dat is die rest na de verkiezing van Gods genade. Onze tekst zegt inderdaad dat het huis Israël als volk de dood zal sterven. En dat het opstaan even onmogelijk zal zijn als dat u en ik uit de doden zou kunnen opstaan hier en nu. Maar wat nu bij de mens onmogelijk is, dat is mogelijk bij God door het wonder van Gods genade. zal dit gestorven volk dus nog als uit de doden worden opgewekt. Denk eens aan de profeet Ezekiel. In Ezekiel 37, die staat daar in een visioen in een vallei, te midden van dorre doodsbeen. Hij ziet alleen maar dorre doodsbeen. En dan vraagt de Heer aan hem: mensenkind, zullen deze beenderen ook weder levend worden? Nou ja, naar de mens gesproken, natuurlijk een volledig onmogelijke zaak. Het is zo mooi om te lezen dat Ezekiel het dan overlaat aan de Heer. Heere, zegt hij, gij weet het. En wat blijkt nu? Dat hier in dat vierde vers, terwijl de toorn van God ten volle besloten blijkt, niet waar, in die verzen die we hebben gelezen samen, dat de Heer dan toch in dat vierde vers laat merken dat hij in zijn toorn nog aan zijn ontferming denkt. Nu moet de aankondiging van het gericht en van het oordeel dienen om dat afkerige volk toch nog ontvankelijk te maken voor de boodschap dat het te midden van alle nood en dood die door eigen schuld in hun leven zal komen, er toch nog leven mogelijk is. En dat is het wonder van Gods genade. Oordeelsprediking is ook genadeprediking. Als de Heere ons maar laat begaan op de weg die wij gaan, dan gaan we tenslotte ten onder. Maar wat een wonder dat de Heere met ons twist als wij op het pad der zonde wandelen. Dat hij ons tegemoet komt en dat hij tegen ons zegt: hoort dit woord dat ik over u ophef. De Heer wil niet dat u en ik ten onder gaan, maar dat wij door het geloof in zijn lieve Zoon behouden zullen worden en leven. Dus ook al is dat voordeel of het oordeel hier ten volle besloten over dit volk, ze zal niet meer opstaan, toch blijft er dan toch bij de Heere ontferming te zijn voor de enkeling, vooral degene die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. En daarom klinkt dat bevel hier: zoekt mij en leeft. Deze jonkvrouw, deze maagd, die moet sterven, opdat er toch te midden van alle nood en dood weer nieuw leven zou ontstaan. Amos moet een dodenlied zingen, opdat de Heere nochtans tot nieuw leven zal gaan verwekken. Ach, en dan bent u me eigenlijk al in gedachten voor. Want de Zoon des mensen moet sterven, opdat wij zouden leven. Die gedacht alleen al. Wij hebben gezondigd. En wij zijn dus doodschuldig. En u geeft God zijn lieve Zoon over aan het oordeel vanwege de zonde die u en ik hebben gedaan. Zo'n 12e vers, dat gaat toch niet aan ons voorbij, hoop ik. Want ik weet dat uw overtreding menigvuldig en uw zonden machtig veel zijn. Dat weet de Heer en ieder voor zich weet dat. En de Heer weet het van A tot Z. En omdat Hij het zo goed weet, geeft Hij het liefste dat Hij heeft, zijn Zoon. En dat kan ik nooit begrijpen, maar wel bewonderen en aanbidden. Hij is gestorven om onze zonde. Zo zegt de Schrift het. En Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Kruis en opstanding onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Dat kruis was nodig. Want de mens die zondigt, die zal sterven. Wel, hij sterft. Plaats vervangt, die nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Hij sterft. En dat zegt dan een zondaar, die in hem mag geloven, in mijn plaats. Dan hoef ik u niet op te wekken om op hem te zien. Dan zit u te wachten. U wacht totdat dat lam wordt opgericht in de prediking. De gekruisigde. En dan wordt uw hoofd opgericht door het woord. Om op hem te zien. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet me gunst aanschouwen. Want dan sterft hij in mijn plaats. En dan wordt hij opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Kijk, in zijn opstanding komt openbaar dat er geen zonden meer zijn. Hij heeft ze weggedragen. En nu verrijst hij uit de dood als overwinnaar op de zonde, op de dood en het graf. De dood is een verschrikkelijke werkelijkheid. Het is nog maar heel kort geleden dat ik weer aan een sterfbed heb gestaan. Ik heb die doodstrijd weer van nabij meegemaakt. Wat grijpt dat aan? En hoe besef je dan dat het nodig is? En ik zeg het ook tegen onze jongeren. Je bent natuurlijk geneigd. Hier wordt over een jong vrouw gesproken, een jong meisje. Dan stel je de dood nog zo ver mogelijk weg. Je begint aan je leven. Maar het is toch wel heel merkwaardig dat hier nou juist zo'n jong meisje gezien wordt in deze profetie. Die daar dood ter aarde neerligt om niet meer op te staan. Dat is ook een boodschap voor onze jonge mensen. Wij moeten jong de Heer lief hebben. En wat staat je nou in de weg? Juist ook die jongens en de meisjes worden vanavond genodigd om de ogen op de Heer Jezus te slaan. Opdat wij zonder verschrikken straks voor zijn rechterstoel zullen kunnen verschijnen. Kijk eens wat de Heer hier zegt, zoek mij en leef. Dat zegt niet diezelfde Heer die zegt dat die jongvrouw gevallen is. En dat zegt diezelfde Heere die zegt dat maar een tiende deel zal overblijven. En dat zegt diezelfde Heere die zegt dat ze nooit meer opgericht zal worden. Zoek mij en leeft. Hij zinspeelt dus op dat wat overblijft. En wie zal het er dan levend afbrengen? Nou, dat zit toch in de tekst besloten. Zoek mij. En leeft. Dus alleen zij die de Heere zoeken, die zullen leven. En dan kom ik weer bij onze jongeren en bij onze kinderen. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Oh, wat is het heerlijk. Als je als jongen, als meisje, als je nog als een kleinkind de Heere Jezus mag liefhebben. Ik heb ze gelukkig meegemaakt in beide gemeentes die ik heb mogen dienen. Kinderen die de Heere mochten vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed. En er is nog diezelfde Heer. En misschien zullen er in Veenendaal ook kinderen zijn die daarvan kunnen en mogen spreken. Die de Heer Jezus hebben lief gekregen. Wat is nou eigenlijk de Heere zoeken? Ik denk aan een tekst uit Jesaja. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Dat is dus nu. Hij openbaart zich toch in de prediking. De Heer Jezus is ons toch voor ogen geschilderd vanavond. Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat het maar horen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan voegt Jesaja er dit nog bij. De goddelozen verlaten zijn weg. Dat is de weg die van de Heer Jezus afvoert. En de ongerechtige man zijn gedacht. Dat zijn degenen die kwade gedachten over God en over zijn Christus koesteren. En hij bekeren zich tot de Heer, zijn God. Zo zal hij zich zijner ontfermen. Moet je kijken wat er in één zo'n tekst wordt gezegd wordt over het zoeken van de Heer. Dat is hem aanroepen. Dat is je oude weg verlaten. Je gedachten veranderen over de Heer. En je bekeren, dat wil zeggen je omkeer. Sta je nu nog met je rug naar de Heer toe. Nu kijkt hij als het ware recht in de oog. En dan zal hij zich over jou en over u ontfermen. De Heere zoeken is hem aanroepen, zo zegt dit woord toch. Wie hem aanroept in de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Wordt op Pinksterdag niet gezegd, en het is de profetie Joël die wordt nagesproken. Het zal zijn dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, daar bedoelt Petrus, de Heer Jezus mee. Die zal zalig. Wordt geen twijfel aan. Wij zijn vanavond begonnen met het zingen van Psalm 105, vers 3. Wat is de Heere zoeken? Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Naar Hem die al uw heil bewerkt. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. O, dan mogen aan zijn wondere daden denken. Gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn de luchte wonderdaden. En dan ook in wild zijn straffen gadeslaan. Op welke weg bevinden wij ons, gemeente? Mogen we zeggen dat we achter de Heere aan mogen komen door Gods genade, dan is het goed. Op die weg zal zelfs de dwaas niet dwalen. En de uitkomst daarvan zal niet varen. Maar moet u zeggen, nee, die weg voert mij van de Heere af, dan nu is dat het moment om ons om te keren. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En dan zegt de Heer hier: zoek het niet te Bethel. In vers 5. En komt niet de Gilgal. En gaat niet over naar Beersheba. Want Gilgal zal voorzeker gevankelijk worden weggevoerd. En Bethel zal worden tot niet. Ach, u moet niet denken dat die mensen geen godsdienstige mensen waren. Alleen, hun godsdienst was een eigenwillige godsdienst. Bethel, u weet al, als het tienstammenrijk tot stand komt, dan wil men al niet meer naar Jeruzalem toe om de godsdienst te bedrijven. Er is onmiddellijk een scheuring tot stand gekomen tussen twee stammenrijk en tienstammenrijk. En dan worden er kalveren opgericht, dan in Bethel. De kalverdienst vindt dan zijn ingang. En men gaat kalveren vereren in plaats van de Heere, de God van Israël. Ja, Men zegt wel dat men daar in de Here dient, maar het blijkt niet anders dan afgoderij te zijn. En Gilgal, dat was ook al een bedevaartsoord geworden. Beide plaatsen liggen ten noorden van Jeruzalem. Niet zo ver van Jeruzalem vandaan, zo'n 25, 30 kilometer. En Gilgal was de plaats waar Jozua de eerste besnijdenis van het volk heeft ingesteld, nadat ze Canaan waren binnengetrokken. En daar werd ook het eerste Pascha gevierd. En dat was een bedevaartsoord geworden. Men trok daar massaal naartoe. En dan Beersheba, dat was de plaats waar Abraham de Heer heeft geofferd. Ook dat was een bedevaartsplaats, moet u nagaan. Beersheba ligt helemaal in het zuiden van Juda. Tegen de grens van de woestijn Negev aan. En dan ging men vanuit het tienstammenrijk helemaal, en dan bij duizenden, naar Beersheba toe. Om daar afgoderij te bedrijven met een altaar dat ooit door Abraham zou zijn opgericht. Amos heeft ze bij duizenden zien trekken. En daarom zegt hij hier, zoek het niet te Bethel en kom niet in Gilgal en ga niet over naar Beersheba. Niet over naar Beersheba, dat betekent, want dan moesten ze dus hun tienstammenrijk uit door Juda heen. Ga niet over naar Beersheba, ga niet over de grens heen, betekent dat. Want Gilgal en Bethel zal worden tot niet. Straks zullen de Assyriërs komen. Er zal er niks van overblijven. Beersheba wordt niet eens genoemd, omdat het geen plaats heeft in het tienstammenrijk. Al die eigenwillige godsdienst zal een vreselijke dood sterven. En het is met zulke voorname tradities verbonden geweest, nietwaar? Het had te maken met Abraham, het had te maken met Isaac, het had te maken met Jacob, het had te maken met Jozua. En men had er wat voor over, nietwaar? Als je helemaal vanuit het tienstammenrijk naar het zuiden, ruim 100 kilometer, maar zo'n dag of 5, 7 op weg om daar te komen. Weet je wat Paulus van zo'n godsdienst zegt? Zij ijver wel, maar zonder verstand. En zo kan er ook in ons leven zoveel godsdienst zijn, wat feitelijk geen wezen heeft. Wat kunnen we ook met onze kerkjes afgoderij bedrijven? Onderschat het niet, hè? Bethel, Gilgal, Beersheba. Duizenden mensen die daar hun godsdienstige leven uitoefenden. En het was zonder de Heer. De Heer zegt, zoek mij. Ik ben niet in Bethel bij die afgoderij. Ik ben niet in Beersheba of Gilgal. Zoek mij. Weet u wat daar ook zo in ligt? Dat persoonlijke. Zoek mij. De Heer wil zelf gediend worden. De Heer wil zelf geliefd worden. Zelf geëerd worden. Wij hebben onze godsdienstige liefde niet te projecteren op ons kerkverband of op een belijdenis of op een bijbelvertaling of waar het ook over gaat. En waar kunnen we al niet voor strijden in ons leven? Zoek mij, zegt de Heer. En leef. Oh, dan ziet u wat de Heere voor heeft. Met u en mij. Leef. Hij zweert het ook bij zijn eigen heilige naam. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heer. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. Maar daarin heb ik lust. Dat de goddelozen zich bekeren. En leven. En vandaar dat de Vader zelf wijst. Naar de Zoon. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, die heeft het leven niet. Dan kun je heel veel hebben. Dan kun je misschien ook heel veel denken. Maar zonder Christus is het de dood. En vandaar dat de Heer Jezus ook zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. We hoeven dus niet te bang te zijn dat we tevergeefs de toevlucht nemen onder de doorboorde armen van Christus. Zoekt mij en leeft. Wij hoeven niet naar Bethel te reizen. We hoeven niet naar Gilgal te reizen. We hoeven niet naar Beerseba te reizen. Paulus zegt, we hoeven niet in de hemel op te klimmen. We hoeven ook niet in de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Psalm 75 zingt, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugde nabij. En ja, God geopenbaard in het vlees. We gaan eindigen. De dochters van Jeruzalem, die zijn ook op zoek. Op zoek naar de bruidegom. En ze vragen het aan de bruid. O, ik zou zeggen, als u de Heer Jezus wil leren kennen, spreek dan ook met mensen die hem mogen kennen. Want die kunnen u van hem vertellen. Als die bruid gevraagd wordt door de dochters van Jeruzalem. Waar heeft u liefst het aangezicht gewend, opdat wij hem met u zoeken? Dan krijgen ze niet als antwoord, ga naar Bethel of Gilgal of Beerseba. Nee, dan antwoordt de bruid uit het Hooglied. Mijn liefste, zegt ze, is afgegaan in zijn hof tot de specerijbedden om te weiden in de hoven en om de leliën te verzamelen in zijn hoven. Om waar zijn nou zijn hoven? Nou, dat is nou hier. Waar hij zijn stem laat horen en waar hij de sacramenten laat bedienen. Waar zijn lichaam en zijn bloed, zijn lichaam verbroken wordt en zijn bloed vergoten wordt. Waar ons gezegd wordt om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Zo krijgt het recht zijn loop. Genade, ja, op grond van het recht. Dat Christus in u en mijn plaats is gestorven. God heeft de zonde bezocht aan zijn lieve zoon, eer dat hij die in u en mijn leven ongestraft laat blijven. En wie daar nou geen gebruik van wenst te maken, van die diensten, van deze zalig maken, oh, dan moet ik u zeggen, dan moet ik een lijklied over u zingen vanavond. En dan zult u niet worden opgericht. Maar, zoek mij en leef. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Uw eigen zoon heeft tot uw troon de weg ons weer ontsloten. Ja, amen, ja. Op Golgotha stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonden. Amen. Ga mij zingen van Psalm 116, het 8e vers. Laat ons danken en bidden. Heere, zo wordt een klaaglied tot een loflied. In het aangezicht van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Zoek mij en leef. O, u weet wat dat voor ons betekent. Als wij u hebben gevonden, dan weten we van dat welbehagen des Heer. O, u laat zichzelf kennen. En vervolgen te kennen. En u gebruikt daarvoor de prediking van het woord. Dan wil u ook vanavond weer onderwijs geven. Onze zielen spijzigen en laven. Met het vette van uw huis. Heer, geef dat dit woord zijn kracht heeft gedaan of ons nog zal doen. Door de werking van uw Heilige Geest. Het zijn geen geringe dingen die ons voor ogen gesteld zijn. Een jong meisje dat dood ter aarde ligt vanwege de zonde. Niet meer opgericht zal worden. En dan toch, te midden van die nood en dood waar geen weg meer lijkt, is daar die nieuwe weg, die verse weg, die levende weg. En dat om Christus wil, die zelf die weg is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. O Heer, laat die weg voor ons vanavond ontsloten zijn. Of alsnog ontsloten worden. Opdat wij niet als dwazen ten onder zullen gaan. Maar zullen wandelen in het licht van het goddelijke aanschijn voort om ons alden dag. In uw naam te verblijden. Wij danken u. Dat we in alle rust samen mochten zijn. We danken u. Dat we dat woord mochten verkondigen. En dat er toch velen waren. Jongeren en ouderen. Die dat woord hebben gehoord. En daar was het u ook om begonnen. Hoort gij naar mij. O huis Israëls. Spreekt de Heere. Heere. Heere, wij mogen u bidden voor uw bondsvolk Israël, dat huis Israëls, uw kinderen, waarvan u de Vader bent. Zo presenteert u toch steeds uzelf aan dit volk. En wij verlangen ernaar dat dit volk ook uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zal mogen lief krijgen. Van ganser harten, van ganser gemoeden en met alle krachten. En dat staat te gebeuren. We weten niet hoe en wanneer. Maar gij zorgt ervoor, Heere, naar uw eigen belofte. En de nood dringt. Want ach, wat een gevaar. Heeft dit volk te duchten. Waar nu de vijanden elkaar nog massaal bestrijden en vermoorden. Of het lijkt wel of alles zich opmaakt om dat ene kleine volkje te vernietigen. Een volkje Israëls, een wormpje Jacobs, betekent eigenlijk niks, maar gelukkig. Het is uw volk. En niemand zal ze uit uw hand rukken. Gedenk ze dan om Jezus wil, Heere. We mogen ook de volkeren van deze wereld aan u bevelen. O, hoe is het toch mogelijk dat mensen elkaar zo de dood in jagen. Dag voor dag. En dat de machtigen der aarde wapens leveren om het doden maar te blijven volhouden. Ach, Heere, gelukkig dat u een vredevorst bent die het gezegd heeft tot uw kerk, mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u, niet gelijkerwijs de wereld vrede geeft, want dat zien we wel wat dat betekent. O, dat ieder naar eigen belangen ziet en kijkt. En zich niet bekommert om al die doden die er vallen. Heere, wij bidden u om uw komst. Want die zal alleen het heil volmaken van volkeren der aarde. En van dat ene volk Israël. De beminden om der vaderen wil. Wij denken aan uw kerk die vervolgd wordt en verdrukt. Ook met name in Syrië. Geen kanten meer uit kunnen. Misschien wel verpletterd zullen worden. O Heer, dan kan alleen maar in het zicht van de Heer Jezus Christus er troost zijn en aanbidding. Geef dat u zelf niet onbetuigd laat te midden van al die nood en dood die er om en heen plaatsvindt. Gedenk uw vervolgde kerk wereldwijd. We mogen ook alle zendingen en evangelisatie aan u bevelen. En wij mogen u wel zeer dankbaar zijn dat we hier als gemeente in vrede, zomaar rustig in dit Godshuis mochten zijn om uw stem te vernemen. Dank, Heere. Verzoen onze zonden. Geef ons nog een goede zondagavond om Jezus wil. Amen. Wij zingen ten slotte van Psalm 25, het zesde vers. Gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.